Ja, die zelfmeditatie kan dus continu doorgaan. Als exclusieve terugkeer naar de bron van het zijn. Kan er dus een totale absorptie zijn van alles wat er is. Een opname en het laten verzinken in die bron. Laya, dat is de uiteindelijke terugkeer van alles naar de oorsprong. De opname van alles weer terug naar de oorsprong. En daar is dus die specifieke meditatie voor je. Misschien heb je het al gemerkt, wanneer je daar werkelijk bij blijft, steeds meer daarin verzonken raakt. Dat er een totale inkeer is en een verzonken zijn. Dat wordt samadhi genoemd. Het wordt wel vertaald, samadhi, als een enstase. Dat is natuurlijk een beetje een vreemd woord, maar je hebt wel extase. Dus dan extase, dan sta je helemaal naar buiten toe. Dus dan ben je je wortels helemaal los van de wortels en dan ben je gewoon extatisch totaal opgegaan in de buitensfeer. Maar dit is een terugkeer, een enstase, dus dan sta je helemaal intern in het centrum. Toen ze in het Westen nog weinig wisten van yoga, dan zeiden ze ook, ja, die luiden zijn in extase. Maar het is natuurlijk niet zo. Het is niet een extase. Uit je dak gaan. Met de muziek meegaan. Maar het is juist een terugkeer. Helemaal verzonken zijn. We hebben vastgesteld dat dat vooraf gaat aan de tijd en ruimte. Dus wanneer je daar werkelijk bent, dan kan zo weer een half uurtje voorbij zijn. Je hebt verhalen van yogis in de Himalaya die eens in de 100 jaar even uit die verzonkenheid terugkeren. Dan hebben ze het wel weer gezien en dan gaan ze weer terug.
Ik daar zat ik net aan te denken. Er gaat namelijk ook een verhaal dat ze dan heel erg boos worden als ze verstoord worden. Ik dacht.
Nou ja, dat is dus een mogelijkheid. Hè? Wanneer je zo in die verzonkenheid zit, dan is alles weer teruggehaald naar het begin. Wat voor condities er ook zijn, van lawaai, van toeristen of weet ik wat. Dan ineens dan komt de hele schepping weer terug. En dan komen al die oude dingen ook weer terug van de yogi. Ja, dus daar heb je hetzelfde. Het is goed om dat wel te herkennen. Dat je het intern herkent als een heel speciale situatie waarin er geen tijd en ruimte is, waarin er niks is. Alleen er is nog een zekere vorm van weten ervan. Het is geen droomloze slaap. Het is een droomloze slaap waarin je intern daar in die lege sfeer aanwezig bent. Op een niet te definiëren wijze, vormloos. Het is belangrijk dat het eigen zijn ervaring te kennen. Een beetje hoe het zit met je oorspronkelijke aard. Die is er dus altijd. Of je ervan bewust bent of niet. Want daaruit komt wel alles voort, al die vormen, ook van dat zelf zijn in de wereld. Die vormen komen daaruit voort. Dus dan gaat het niet om objectkennis, dat je een verhaaltje kunt vertellen. Maar het gaat om eigen zijnskennis, dat je bewust bent op al die niveaus. Ook in die dynamiek van de verandering, van die laya, die uiteindelijke vernietiging, terugkeer en weer de schepping. duidelijk bewust bent, ook op die meest subtiele niveaus, met die dynamiek daarin, dan herken je ook al die godenverhalen van Shiva, Vishnu en al die andere goden als aspecten die je terug kunt vinden in je eigen zijnservaring op die niveaus. Steeds weer opnieuw zul je zelf moeten vaststellen hoe het zit met jezelf. Deze beweging ook. Gaat die goed? Is het inderdaad iets wat je in je eigen zijnsfeer ervaart? Oh ja, steeds dichterbij en dan kom ik daar in die sfeer, het kleinste van het kleinste, maar het is universele liefde. Iemand daar nog iets over? Iemand daar nog iets over, over die praktijk?
Ja, ik denk zelf heb ik geen hechting meer aan zijn of niet zijn, wat er in mijn eigen ervaring, dus eerst is het zijn, hè, steeds meer en meer. Als je daar ook weer iets in losgelaten, in de gaten of zijn of niet zijn, dat er in mijn eigen ervaring iets gebeurt van ook meer helderheid.
Kun je in die helderheid blijven?
Ja.
Mooi.
Maar misschien kun je daar een beetje over zeggen. Dat er niet meer zijn of niet zijn. Ja.
Nou, je stelt het zelf vast. Wanneer je terugkeert uit die wereld van de dingen die er zijn. Terugkeert meer in die innerlijke sfeer, waarvan je altijd vindt dat dat je eigen zijn is. En je komt verder terug. Je ziet dat de substantie steeds ijler wordt. Dus dat zijn, dat wordt steeds ijler. En het loopt uit op iets wat niet te definiëren valt. In de laatste fase is die zijnskwaliteit zo helder en licht, dat het eigenlijk nog alleen maar de kwaliteit heeft van bewustzijn. Maar het is ontzettend helder. Daarom wordt vaak ook gezegd, bewustzijn heeft geen substantie meer. Dat is in de traditie van het Advaita, ook al in de Upanishaden, altijd een beetje in het midden gehouden. Dus je hebt soms dat er dan gezegd wordt, nee, bewustzijn dat staat eigenlijk tegenover het zijn. En je moet meegaan met het bewustzijn, en dat is het hoogste. Maar heel veel vind je wel iets dat wanneer je meegaat met die beweging naar die steeds ijlere gebieden, dat je merkt dat ook al op de minder ijle gebieden er een zeker intern bewustzijn is, maar dat het bewustzijnskarakter steeds sterker wordt en het materiekarakter steeds minder sterk. Het bewustzijn is dan het meest ijle wat er is, een heldere akasha. Homogene ruimte alleen, bewustzijn. En dan toch dat dat ook nog gaat oplossen. Dus je krijgt sowieso dus dat die hele zijnsfeer dan verdwijnt. Ja, dus die beweging van die laya, die terugtrekking, die absorptie, is werkelijk een terugkeer via die grofstoffelijke zijnsferen naar die fijnstoffelijke klein zijnsferen naar het oplossen van het zijn. En nogmaals, dat zul je eerst toch heel duidelijk moeten herkennen. Oh ja, dan is er niks, terwijl er wel het weten van is. Het is ook dus een terugkeer van de verstrooiing van het zelfzijn in de vormen, terugkeren naar de eenheid van die oorsprong van zelfzijn. Maar ook dat zelfzijn, dat zijn, dat wordt ook steeds ijler en ijler, totdat ook dat samen met dat andere zijn allemaal opgaat in die oorsprong. Dan kun je zelf niet meer van zelfzijn spreken. Maar het is ook niet niet zijn, want dan zou het dus eerst het zijn en daarnaast staat dan het niet zijn. Het gaat vooraf van het zijn, vooraf van het niet zijn. Het is altijd spreken. Maar het is wel de kern van alles. Kern van jezelf. En dan pas wanneer daar dat inderdaad zo met het bewustzijn is gegaan, dan kan er ook die helderheid blijven wanneer er weer die schepping komt. Wanneer die helderheid er is, dan is dat dus een helderheid van zijn bewustzijn die aanwezig kan blijven zonder dat er weer een splitsing komt. Dus zo'n yogi in samadhi die dan verstoord wordt, daar is blijkbaar onvoldoende helderheid daar in die samadhi, om wanneer de wereld weer komt, die non-dualiteit te laten voortbestaan. Want er is een verstoring, er komt een nieuwe wereld, maar het zijn weer de oude vormen.
Het zijn meerdere vormen van samadhi, hè?
Jazeker. Jazeker. Maar wanneer je die hoogste vorm hebt, dan is er totaal geen beweging. En dan is er niks. Maar nogmaals, wanneer dan wel weer de schepping komt, dan hangt het er vanaf in hoeverre daar toch nog bewustzijn is. Dat is dus in die Nirvikalpa Samadhi, kun je niet eens zeggen dat daar nog echt gewoon bewustzijn is, maar we hebben al vastgesteld dat het iets heel anders is. Een soort interne helderheid, verder niks. Het is niet bewustzijn van iets. Maar die interne helderheid, en wanneer ook dus door het heen en weer gaan, steeds weer opnieuw, die verschillende fasen en overgangen gekend zijn, kan dus, terwijl weer de schepping komt, door dat bewustzijn wat dan ook daar in al die fasen aanwezig is, je bent er zelf bij het ontstaan van de schepping, kan in dat weten van non-dualiteit, die non-dualiteit blijven bestaan. Wanneer die helderheid er niet is, dan is dat een hele periode van ontwikkeling waarin geen bewustzijn is. Dus dan zit je al, weet ik wat, in een vergevorderde staat van vorming waarin je zelf zit. En dan denk je, nou ja, ik ben er weer. En dat heb je natuurlijk bij elke geboorte van een kind. En dan gaat het nog door, want dan zit er nog steeds een heel stuk onbewustheid in de baby. Terwijl in principe het nog heel dicht bij die openheid zit. Maar omdat er niet voldoende bewustzijn zit, wordt zo'n kind gepakt en een opvoeding gegeven in dualiteit. Dus dan is het nodig, wanneer er weer voldoende bewustzijn is, om weer opnieuw bewust die teruggang te maken. Dat is dus het sterven wanneer je leeft. Maar ook weer een nieuwe geboorte, op een heel andere wijze. In heelheid.
Dus als u zegt je zult moeten, lijkt het alsof u tegen ons in tijd en ruimte spreekt. He, want dat is een soort perspectief als je zegt je zult moeten. Maar eigenlijk spreekt u ons aan op herinnering van dat altijd geweten te hebben.
Ja, dus wanneer ik zeg dat moeten, dan moet je dat niet te zwaar nemen. Maar wanneer er een bevrijding zal plaatsvinden, dan zal dit moeten gebeuren. In die trant. En dan doe ik inderdaad een beroep erop. Zegt, hey, kijk maar, wanneer het gaat om bevrijding, dan zul je deze weg moeten volgen.
Het is toch onze persoon die dan...
Ik kan niet anders praten dan tot personen. En in feite is dat ook zo. Alleen, dat is het oppervlakte. Want er is natuurlijk heel iets anders gaande. Er is heel iets anders gaande. Er wordt onder die woorden een beroep gedaan om datgene wat je in veel diepere zin al bent. Allereerst natuurlijk op inzichtsniveau. Want tegen een ego-persoon die 100% ego is, nou dan kun je alles zeggen, maar er gebeurt niks. Nee, er wordt een beroep gedaan op jezelf zijn als inzicht, die er ook altijd al is. En daar kan ineens een herkenning komen. En in die herkenning, oh ja, nou, en er wordt nog wat aangewezen, nou, wanneer je die kant uitkijkt, dan kun je dingen ontdekken van jezelf op een bewuste wijze. Dus die woorden, dat zijn echt hele oppervlakkige dingen. Dus daar moet je niet naar blijven luisteren. Het is veel meer een meditatief meegaan. En zo een herkenning. Nou ja, het is iets, zo'n model is alleen zinnig omdat je het kunt herkennen in je eigen ervaring. Ja. En dat verticale model kun je ook herkennen in je eigen ervaring.
Alleen daar in die specifieke aandacht blijft steeds meer totaal.
Daar gaat het veel meer via het bewustzijn in de reflectie. Je reflecteert op afstand, spiegel je de vorige zijnstoestand.
Steeds bewust zijn van wat er is, van zijn. Eigenlijk getuigen.
Ja.
En dan daar weer getuigen.
Ja, dus dat. Je kunt eigenlijk alle kanten uit, hè? En het is wel eens een keer goed om dat allemaal experimenteel te onderzoeken. En wanneer je terugkeert, dan is het een beweging naar een centrum. Voor je idee naar achteren. Ja, waarom naar achteren? Omdat je nou eenmaal die oriëntatie hebt. Ik hier en de wereld daar en dan ga ik terug. Eén keer, zeg je dan. Het andere model, word maar bewust, reflexief bewust van die situaties waarin je zit. En dat steeds verder terugkerend, weer bewust van die situatie, weer afstand nemen, weer bewust worden. Ja, dan blijkt daar natuurlijk ook een oneindigheid uit te lopen op een oneindigheid. Maar je kunt ook uitgaande weer van de dagelijkse situatie, ik hier en de dingen daar, dat je niet inkeert, maar dat je helemaal duikt in een object. In iemand anders. Overal vind je die oorsprong. Overal vind je die oorsprong. Alleen, blijkbaar moet je wel bewust stappen nemen om dat dan door te zetten. En dat is dat doorzetten voorbij die grenzen van. Ja, wat in de gewone wereld dan standaard is, bijvoorbeeld de denkende persoon. Het is steeds weer op een gegeven ogenblik toch weer een verzinken, een overgave, zodat subject en object werkelijk samengaan. En waar je het dan het makkelijkste ontdekt, ja, dat is heel verschillend. Als het maar op een hele bewuste manier gebeurt, zodat het niet alleen een incidentele ervaring is. Die incidentele ervaringen hebben mensen natuurlijk toch altijd wel eens. En in de herinnering van vroeger, als heel klein kind, nou, dan was dat veel meer gewoon. Want hoe zit het in de wereld? Waar vind je dat? Nou, tot op zekere hoogte bijvoorbeeld, op bepaalde plaatsen. Waar mensen iets ervaren van heiligheid of zeggen, nou, daar zit een goede energie of zo. Nou, dan gaan ze naar naartoe. Ja, nou, daar is het dan enigszins in te vinden. Of, bepaalde mensen hebben dat met dieren. Je hebt het met andere mensen. Als je werkelijk van iemand houdt, dan verzink je in elkaar. De leraar. Waar dan ook, hè? Dus niet officiële functionarissen, maar gewoon anderen die een leraar zijn. Ineens om. Waarom is dat een leraar? Omdat je in de ander iets herkent van die uiteindelijke diepte. Als je iets herkent in iemand anders, waarin je die oneindige diepte herkent, op een bewuste wijze, ja, dan is dat je leraar. En dan leer je het ook bij jezelf kennen. En dan zeg je, er is geen verschil. Voor de meeste mensen is het wel erg nuttig om eerst die weg van het zelf zijn te nemen. Want dat wanneer je niet eerst ook jezelf kent, het maar zelden voorkomt dat je op een goede, bewuste wijze die non-dualiteit op een andere wijze werkelijk gaat vinden. Omdat dan heel gemakkelijk allerlei ego-elementen doorspelen die het maken dat die herkenning niet volledig is. En die zitten dan in de weg. Ja, die gaan opspelen. Het verhaal van de mens. Verhaal van de mens. Alle mensen die verlangen naar die non-dualiteit. En ze zoeken het overal in. Je kunt wel zeggen dat al het gedrag daardoor geleid wordt. Alleen, ja, door onwetendheid zie je gewoon dat het steeds weer beperkt is, dat er cirkeltjes gedraaid worden. Dat er frustraties zijn. En van het een komt het ander.
Het wordt ook door het leven.
Maar ja, goed, zo gaat het leven meestal.
Alleen is het wel waar, ja.
Nou, dat is het punt. Dat dat dus ook een karakterisering krijgt van lijden.
Als je het ziet en zo, en je bent er vrij van, dan is het gewoon een spel, toch?
Jawel, dan zie je dat het zo gaat zoals het gaat.
En voor zover je bewust bent dat het een spel is, geniet je ervan. En voor zover je nog niet bewustzijn is, ja, is er dan lijden.
Ja, nou, voor zover je dat ziet, dan zeg je, nou, dat is eigenlijk wel jammer, want het hoeft niet.
Wat hoeft niet?
Dat lijden.
Nee, dat snap ik. Als je dat ziet, dan is er weer een stukje bewustzijn bij, toch?
Tuurlijk. Maar goed, je ziet toch alles, het gaat zoals het gaat bij iedereen. Ja. Maar wanneer je dus een klein beetje dat doorziet, dan zeg je, nou ja, al die problemen en die moeilijkheden, Dat lijden, dat wordt door die situatie van onwetendheid daar veroorzaakt.
Ja.
En dat is niet nodig.
Voor die mensen kennelijk wel.
Jawel. Maar dat is dus toch iets wat je in die openheid ervaart, dat er overal ergens puntjes zijn van ervaring, van verkramping, van
ja,
afgesloten zijn. En dat dan verklaagd wordt, dat er lijden is. Nou, in dat grote geheel zeg je, ja, het is wel jammer.
Ja, ik snap het.
Het lijkt me niet nodig om te zeggen, ja, dit kan toch niet alles zijn, ik ga op zoek.
Jawel, dus dan kan het weer een goede functie krijgen. Dus het is ook weer zoals het is en alles kan weer een goede functie krijgen. Je hoeft niet te zeggen dat het begin van een spirituele weg altijd als basis het lijden heeft. Dus het lijden, dat moet maar versterkt worden.
Dat is vaak wel zo.
Maar niet altijd. Je hebt hoor, in bepaalde christelijke stroming, dat dan inderdaad maar gezegd wordt, nou, nee, dat lijden is inderdaad wel goed.
Kerkbank. Zo smal.
Dus dat kun je ook niet zeggen. Maar wel, je ziet het. En je zegt, nou, och, wanneer er een beetje licht zou komen, dan zou het lijden daar veel minder worden of verdwijnen. Dus wanneer er een wereldbewustzijn is van jezelf, dan is dat wel heel duidelijk voelbaar. En dat is inderdaad meteen ook je kunt het niet medelijden noemen, je kunt het ook nog niet eens echt compassie noemen. Maar het heeft wel iets van, oh ja, natuurlijk. Wanneer die opheffing van het lijden bevorderd kan worden, natuurlijk. Vanzelfsprekend. Je ziet het, hè? Wanneer je het weer compassie gaat noemen, dan wordt dat toch iets meer beperkt. En met medelijden natuurlijk helemaal. Nee, het is iets wat daaraan vooraf gaat. En in die ruimte, die ook gevoelsmatig is, is er toch een soort basisgoedheid. Ja, als je dat dan maar niet weer individualistisch opvat. Het is een open zijn. En in dat open zijn, daarin zit goedheid. Dus van daaruit.
Hier is het ook heel belangrijk om te zien wat is. Dat je lijden kunt zien en kunt
verstaan. Tuurlijk, dat is natuurlijk. Maar dat is gegeven met die openheid.
Ja.
Dat niet willen zien, dat is toch weer een ego-functie.
Ja.
Hebben die ego-functies opgeheven, dan is die weerstand er niet meer. Ja, natuurlijk heb je in bepaalde spirituele richtingen, in bepaalde fasen van spirituele ontwikkeling vaak, oh nee, daar wil ik me niet mee bemoeien. Dat is inderdaad iets wat er niet bij hoort. Al wat lijden, nee, daar moet ik niks van hebben. Laten we maar met wellness bezig gaan.
En zeg dat alles perfect is.
Ja, maar dat kan op verschillende manieren. wanneer alles open is en het is zoals het is en het wordt daarin goedheid geaccepteerd, dan is het ook perfect, ondanks dat er op allerlei plekjes lijden is. Dus daarom is het geen goedheid die staat tegenover het zetten van niet-goedheid. Het is iets wat eraan vooraf gaat. Basale goedheid. Oké, zo wil ik maar zeggen. Kun je steeds in het stille centrum gewaar blijven van jezelf? Als het nodig is, dus steeds weer opnieuw. Gewaar zijn steeds dichter bij jezelf. Steeds dichterbij, steeds dichterbij, steeds dichterbij. En Dan wordt het een objectloos gewaarzijn van jezelf. Wanneer je daarbij blijft, ook al wanneer er weer de schepping ontstaat, wanneer de verschijnselen komen, je ervaart niks anders dan jezelf. Dus dat stille zelf zijn, dat blijft continu aanwezig, als eerste. Ook al komt er de zang, het blijft stil. Even is er het geluid, dan is het weer stil. Zelfs wanneer het geluid er is, blijft stil. Dus elke keer wanneer een verschijnsel verschijnt waar je aandacht voor hebt, die aandacht weer terughalen naar zijn bron, dat ben je zelf. Zijn er nog dingen om te verduidelijken? Het is echt allemaal duidelijk. Die eenpuntigheid van jezelf. Met daarin het teruggekeerde bewustzijn van jezelf. Dat moet je maar vaststellen of dat zo is. Dat zijn dingen dus die niet essentieel zijn voor de meditatie. Alleen bepaalde dingen merk je op. Dus dan registreer je het, hoe het ook is. Laat maar weer terugkeren. Je zult merken dat wanneer er iets gebeurt op dat hele subtiele niveau, dat dat niet hoeft te betekenen dat er iets aanwezig is op lichamelijk niveau. Het lichaam hoeft helemaal niet aanwezig te zijn. Als je denkt dat dat lichaam altijd aanwezig is en op subtiel niveau gebeurt iets, dus dat zal doorwerken op lichamelijk niveau, dan heb je dus een absolutistische voorstelling van de werkelijkheid van het lichaam dat altijd zou bestaan. Maar het is niet zo. Je keert in en de werkelijkheid wordt anders. En welke verschijnselen er zijn, ja, die zijn er.
Gisteren deden we een meditatie met de zon. Hè? Dus, dus eerst... dat bewustzijn oneindig ruim is en dan komt alles weer naar het centrum toe.
Ja.
Is dat iets wat je ook moet oefenen? Of?
Nou, dat is die oefening. Dat wanneer je zelf ervaart in het centrum van je bewustzijn, met de aandacht hiervoor, aandacht daarvoor, of meer globaal bewustzijn, dat je dan die situatie van de zon hebt waarin je dus zelf in het centrum zit.
Oh, dus dat is eigenlijk hetzelfde?
Dat is hetzelfde.
Oh. Ja. Omdat je namelijk zei, binnenste buiten...
Nou, dat is wanneer het helemaal inkeert. Dan merk je dat het ineens universeel wordt. Maar dan niet meer met het centrum.
Soms zijn woorden verwarrend.
Nou ja, dus je moet het inderdaad bij jezelf bekijken. En wanneer het niet klopt, dan moet je dat zeggen.
Ja, oké.
Okay. Nou, in het verlengen van de vraag van zo'n mensen die koosjes beïnvloeden elkaar.
Jawel, maar wanneer je dat weer zegt, dan hangt het ervan af, ervaar je dat actueel zo of niet? Wanneer je weer op dit niveau zit, dan heb je een mooi modelletje en dan zeg je ja, wanneer daar iets gebeurt, dan zal het in de andere coaches ook weer beïnvloed worden. En dan moet je weer mee stoppen, want dan zit je op een denkniveau en zeg nee, weer teruggaande naar die oorsprong, of net een beetje zo dat je toch bewust bent van de verschijnselen. En wat je daar waarneemt, dat neem je waar. Snap je dat je er heel makkelijk over kunt theoretiseren, wanneer je gewoon de boeken hebt, hè, over de chakra's en over subtiele lichamen en weet ik wat allemaal. Het zijn vrijwel allemaal theoretiseringen. Dan heb je dat modelletje en dan ga je kijken, oh ja, hey, beïnvloedt het een en het andere. En je zit erover na te denken.
eigenlijk door elkaar heen, hè, allemaal, toch?
Nou ja, goed, dat kan dus in je ervaring zo voorkomen, ja. In deze meditatie, wanneer je dat zo begint en dat terughalen, dan merk je wel dat die verschillende kringen er zijn. Dan zeg je, ja, dat wat in die Upanishaden staat, dat is nu langzamerhand een beetje duidelijk. Dat slaat ergens op een ervaring. Maar het kan best zijn dat er in een andere omstandigheid een heel ander soort ervaring is. Dat alles door elkaar loopt, dat kan best. Het gaat om je ervaring. En zo'n modelletje, dus, nou, dat kan helpen in een bepaalde meditatie, een bepaalde wijze van ervaren, om iets verder te komen met het bewustzijn van dat oorspronkelijke zelf zijn. Dus het is geen systeem.
Ik merk dat ik bij sommigen waarschijnlijk door het schepje bovenop ga doen. Soms is het, soms lijkt het niet. Dus bij het een voel ik dat ik het terug kan halen. Bij de ander voelt het veel minder.
Ja, maar goed, dat stel je dus ook vast dat het bij bepaalde verschijnselen, nou ja, niet zo simpel ligt om dat terug te halen. Of juist dan heb je de neiging om nog meer aandacht te geven.
Maar dan kan ik heel goed weer terug, hè?
Nou ja, goed, dat is het punt dus. Dat je toch dat door hebt. Ja, blijkbaar werkt dat zo. Dat dingen aandacht vragen en dan geef je het aandacht. Maar dat is dus die aandacht vanuit jezelf naar zo'n object. Maar wanneer je dat ziet, dus, en toch vanuit een hoger inzicht, zie je dat en dan weet je ook, oh ja, ik kan die aandacht weer terughalen naar zijn oorsprong. En dan gaat het proces, dus het meditatieve proces verder.
Maar elk verschijnsel komt dat uit het ik?
Ja.
Als bijvoorbeeld de kou komt.
In de ervaring is het wel dus dat je er aandacht aan geeft. Dus het is ook, dat kan op verschillende manieren ervaren worden. Wanneer je het vanuit nog hoger niveau bekijkt, dan zeg je, ja nee, er is iets ondefinieerbaars als oorsprong, die open oergrond. En van daaruit krijg je die splitsingen in bewustzijn en zijn. Dus het gaat tegelijkertijd. Wanneer je meer zit op het punt van, ik ben me bewust van dat, dan krijg je de ervaring, oh, ik geef aandacht aan iets in die sfeer van mezelf. Dat komt op in die sfeer van mezelf. Dus het is eigenlijk iets van mezelf. Maar dat moet je dus niet verwarren. Want je kunt dat niet zeggen bijvoorbeeld op het mentale niveau. En op het mentale niveau bedenk ik iets. Nou, dat is aardig van jezelf. Maar ik zie iets in de wereld, of ik ervaar iets in de wereld, dan zeg je, ja, er zit wel een heel duidelijke constructie bij van mijzelf, omdat ik er aandacht aan geef op een bepaalde wijze. Ik ken dat op een bepaalde wijze. Maar op dat niveau wordt de wereld niet geschapen. Niet op mentaal niveau. Als je zegt van, oh ja, alles is in de mind en ik creëer dat in de mind, dan zet dat ego zich weer op de troon van de oorspronkelijke schepper. En daar scheelt er veel eer. Dat doet het ego graag, maar het is niet zo. Waarom niet? Omdat hij toch allerlei onverwachte dingen ervaart die toch weer op hem inwerken. Ook op dat niveau van het cognitieve. Cognitieve kennen. Dus dan moet je nog verder teruggaan. Die oorsprong van de schepping ligt veel dieper. Veel dieper. En dat betekent dat er steeds minder een zelfzijn bij betrokken is. Dus op een gegeven ogenblik is het zo blanco dat dat zelfzijn aan kwaliteit nou samen is gegaan met de oergrond van alles. En van daaruit komt alles op. Daarom spreek ik ook liever van situaties van subject-object. Die verschijnen tegelijkertijd. Maar goed, in de meditatie, natuurlijk ervaar je dat je zelf de bron bent van bewustzijn, waardoor iets gaat oplichten. Dat is duidelijk. Maar je kunt niet zeggen dat het zelfs de bron is van de schepping. Of je moet zeggen, dat is dat. De oorsprong van het zelf zijn, het is meteen de oorsprong van het zijn. En natuurlijk ben je die oorsprong ook. Maar dan is het woord zelf zijn eigenlijk al veel te veel. Dat is dus de basis, de grond van alles wat je ervaart in de wereld. Laten we zeggen Brahman. De bron van dat zijn, van het er zijn van de dingen. Wat is dat? Je kunt zeggen, oké, daar zit een heel duidelijk iets in van dat zelf zijn, dat die wereld vorm geeft. Maar je ziet ook dat die echte bron voorafgaat aan die notie van het zelf zijn. Daar waar de bron van al het zijn samengaat, dus met de kern van jezelf zijn. En die oorspronkelijke non-dualiteit, van daaruit komt alles op. Ook de notie van zelf zijn, bewustzijn, ik ben.
Ligt het probleem niet dat we altijd in oorzaak en gevolg denken, dus dat dat bijna onvangbaar is voor ons gewone denken?
Ja, hoe dat in zijn werk gaat, dat is inderdaad onvoorstelbaar. Dat is niet te begrijpen. Daarom, dat hoort bij het denken. Het denken, dat denkt in termen van tijd en ruimte en oorzakelijkheid. Dus wanneer je weer daarover zit te denken, ja, oh, oorzaak en gevolg, dan moet je weer even vaststellen dat je zit op het niveau van het denken, stoppen, weer terugkeren. Want het oorspronkelijke, dat gaat ver vooraf aan dat soort interpretaties. En ook dus het begin van de schepping. Maar je ziet hoe gemakkelijk, dus ook in spirituele kringen juist, dus aan dat zelf zijn zo'n hele grote kracht wordt toegekend van schepping. En gedeeltelijk is het wel zo, omdat natuurlijk in dat kennen wordt de wereld wel degelijk vormgegeven. Maar het is niet de bron van de schepping.
Maar is het niet eerder zo dat er een sluier opgelegd wordt in plaats van de echte vorm?
Nou, dat is dus een kennen in sluiers, ja.
Ja.
Ja. Maar daarom juist kun je niet zeggen dat dat de bron is van de schepping.
met iemand in Rusland, die heet Anastasia, in de taiga woont hij. En die leert dat je gewoon met verbeelding de werkelijkheid kan vormen. En als er maar voldoende mensen zouden zijn die hetzelfde zouden verdelen, dat je dan je werkelijkheid helemaal anders gaat maken dan die is.
Dat is dus met al die dingen, hè, er zit iets waars in en er zit iets fouts in. Dat ware, dat is natuurlijk dat je eigen werkelijkheid afhangt ook van de verbeeldende vormgeving. En wanneer je dat collectief doet, dat het dan ook ervaren wordt in het collectief als een echte werkelijkheid. We hebben het erover gehad. Bijvoorbeeld over wat in zo'n voetbalstadion gebeurt. Even een voorbeeld. Hè. Wanneer eerst een doelpunt wordt, of laat zeggen dat iedereen ziet dat er een doelpunt gemaakt wordt door de eigen partij. Dan krijg je dus een collectieve verbeelding die vreugde geeft, die doet iets. Dus het is werkelijkheid. Maar het blijkt geen goed doelpunt te zijn. Ja, maar dan door het construeren, doelpunt, ineens wordt je hele werkelijkheid veranderd. Moet je kijken wat voor werkelijkheid dat is. Het is werkelijkheid, want het verandert je hele situatie. Dus dat de eigen verbeelding meewerkt aan de vorming van de werkelijkheid, dat is duidelijk. Alleen wat voor werkelijkheid is dat? We noemen dat Maya. Ja, wanneer je maar genoeg media inzet, dan moet je kijken wat voor Maya er ontstaat. De werkelijkheid verandert, collectief. Dus dat is wel degelijk een waarheid. Alleen, het is niet een hoogste waarheid. Want moet je eens kijken wat voor grenzen eraan zitten. Het is Maya. Want even later, nou, dan komt de stoorzender of er komt even een ander bericht. Het was geen doelpunt. En wauw, de hele werkelijkheid die valt in duigen. Dat is Maya. Nou, en alleen al om zoiets te willen, hè. Van welk niveau komt dat? Nou, toch wel ergens waar een duidelijk beperkt zelfzijntje aanwezig is.
Nou, ik denk dat in dit geval wat minder zelfzijn beperkt egootje is. Maar ik denk ook...
Het is er wel eentje.
Hè?
Het is er wel eentje.
Er is wel een beperking, maar het is ook een heel ruime persoon.
Oké, goed. Die zal best wat meer kijk hebben op Maya.
Nou, ja, zoals zover ik kan beoordelen, is het een hele diepe, essentiële bestaansvorm, zeg maar. Zoals zij zich.
Jawel, maar zie helder. Is dit de hoogste waarheid?
Nou, nee. Maar
wanneer je helder bent, zeg je nee. Punt.
Nee. En toch denk ik dat het over...
Hoe hoger het level is waarop mensen zitten, waar het niet zuiver is, des te meer overtuigingskracht ze hebben, des te gevaarlijker ze zijn.
Ja, dat is zeker.
Ja. Nou, doorzie dat. Maar je moet wel preciezer kunnen zien, want natuurlijk lopen er meer mensen gewoon in de val van Maya. Want die Maya die wordt steeds overtuigender. Van hoger niveau, hoe hoger het niveau of van het hoe hoger het niveau, hoger het niveau is, des te duidelijker en zwaarder werkt die Maya. Maar dat moet je doorzien, want anders dan tuin je erin. Moet je maar eens kijken wat er allemaal op de spirituele markt te koop is. Nou, dan heb je lager, nou, dat ziet de meeste wel. Een heleboel niet, maar goed, wanneer je even verder gaat wel. Maar juist daar zegt dan, nee, dat is een grote bestaansvorm. Ja, nee, die is heel zuiver en groots en zo. Ja, nou, dan moet je oppassen.
Nou, want het is toch weer het punt van de dingen zien zoals ze zijn en niet zoals je denkt of wenst of verbeeldt.
Jawel, maar wat betekent dat? Hè? Daar gaat het om.
Ja, daar gaat het om.
Dus dan zul je het alleen kunnen doorzien wanneer je een bewustzijn hebt die voorafgaat aan die vorming van die Maya. En wanneer die Maya inderdaad als oorsprong een hele hoog niveau heeft, dan zul je zelf dus nog verder moeten gaan om het te kunnen doorzien. Anders ben je daar het object van en dan val je er binnen.
Ja. Maar kun je dan eigenlijk zeggen dat dingen zien zoals ze zijn, dat je zegt zijn, dat niet zijn, zijn niet.
Dat dingen zijn zoals ze zijn, ja, wat bedoel je daarmee, hè? Ja. Want voor zover je dingen waarneemt, zit er een zekere conditionering in.
Dus die perspectief, ja.
Het is een perspectief of het is een verdere vormgeving.
Ja.